Ik wil beginnen met een oude overlevering over het leven van de Boeddha dat een beetje in tegenspraak is met het viervoudig pad en de acht edele waarheden die zo heel duidelijk aangeven een leven gewijd aan het andere. Niet een gewoon leven, een leven gewijd aan het andere. Maar die overlevering en die is ooit eens opgeschreven, anders had hij ons niet bereikt, die zegt dat nadat de Boeddha de verlichting bereikt had en door India trok om daarvan te vertellen, dat op een dag uit de menigte die naar hem luisterde een vrouw naar voren kwam toen hij al uitgesproken was en eigenlijk toen de bijeenkomst dus achter de rug was, dat er een vrouw naar hem toe kwam die vroeg of ze zijn leerling kon worden. En dat betekende in die tijd dus toetreden tot de orde, het leven gaan leiden van een monnik, in dit geval dus van een non. Het was een Brahmaanse vrouw met een gezin die dat vroeg. Die dacht, zoals wij natuurlijk ook heel vaak denken, dat wij mensen in het gewone leven eigenlijk niet in staat zijn om ons te wijden aan het Allerhoogste. Want het leven is zo vol en het is zo druk. En weliswaar was het leven toen, het is nu bijna 4.500 jaar geleden, eenvoudiger dan nu, de stuiten. Maar aan de andere kant moeten we bedenken, en daarom is het zo'n mooie overlevering, dat zo'n Brahmaanse vrouw, die had een heel druk leven. Want als Brahmaan moet je aan een heleboel rituelen voldoen. Rituelen voor het voedsel, rituelen voor de dag, voor de indeling. Rituelen die te maken hebben met de kasten waartoe je behoort. En die niet vermengd mag worden met andere kasten. Dus die vrouw, die had een heel druk leven. Als ze alles wilde nakomen zoals het moest. En het is dus heel begrijpelijk dat die vrouw vroeg, mag ik niet je leerling worden? Dan ben ik ontheven, want zo was dat in India toen wel. Als je je dus daaraan wilde geven, dan werd dat altijd als een groot goed gezien. Dus als zij dat vroeg, was zij ontheven van de gewone wereldse verplichting en kon ze zich helemaal wijden aan dat ander. En de Boeddha luisterde naar haar en keek een tijd lang zwijgend en aandachtig naar haar. En zei toen, wat je vraagt, dat is een hele lange weg. Ga naar huis toe. Doe alles wat je doet, maar geef aan alles wat je doet je volle aandacht. En het is een heel klein zinnetje maar. Geef aan alles wat je doet je volle aandacht. Dat is namelijk iets heel fundamenteels wat de Boeddha daar zei. Geef aan alles wat je doet je volle aandacht. En hij gaf nog als voorbeeld erbij, als je water put, kijk dan naar je handen. Kijk hoe die handen dat doen. Hebben die handen haast, omdat je nog zoveel doen moet? Gaat dat soepel? Kunnen die handen zich ontspannen? Dat lijkt, als ik dat nu vandaag zo vertel aan jullie, dan lijkt dat een beetje heel onbelangrijk wat de Boeddha daar zei. Maar dat is helemaal niet onbelangrijk. Dat is het waar het om gaat. En dat heeft heel direct te maken met ons leven van vandaag. In dat leven van vandaag brengen wij ook een scheiding aan tussen belangrijk en onbelangrijk. Tussen dat wat gebeuren moet, elke dag opnieuw, en dat wat eigenlijk gebeuren moet, zeggen wij dan. En daarmee brengen we dus een scheiding aan. We zeggen eigenlijk, achttiende van ons leven, dat is gewijd aan alles wat gebeuren moet. En 2/10, en dan ben ik nog heel optimistisch, en 2/10 mag ik besteden aan dat andere wat niet nuttig is, wat niet moet, wat niet hoeft. Wat mijn vrije wil is. En waarvoor ik, als ik gelovig ben, naar de kerk ga. En we zijn ons dan niet bewust dat Jezus dit helemaal nooit zo bedoeld heeft. Dat is wat we langzamerhand te horen hebben gekregen van degene die hem navolgde, geleidelijk aan. En dat geldt niet alleen voor het christendom, dat geldt voor alle grote religies. In alle grote religies is die scheiding aangebracht. De scheiding tussen dat wat is, van het moment dat je je wijdt aan dat andere, aan dat hele gewone leven. En dat hangt natuurlijk samen met de evolutie van ons bewustzijn. Dat moeten we ons wel eventjes heel goed realiseren. Die vrouw destijds die de Boeddha vroeg of ze hem zou volgen, die was al een stuk geëvolueerd. Maar wij zijn veel verder geëvolueerd. Wij zijn dus nog steeds meer een zelfstandigheid geworden. En dat is op zichzelf een heel goed ding. Want we hebben geleerd om te onderscheiden. En dat is nodig. Maar tegelijkertijd, met dat proces van dat verzelfstandigen, waarvan ik denk dat alle mensen daar doorheen moeten. Ik ben nog groot geworden als klein jongetje in een gemeenschap in Indonesië die nog niet zo ver geïndividualiseerd waren. die een gevoel hadden, en dat kwam omdat ze ook in een hele grote natuur leefden, waarin het werk van de mens en de aanwezigheid van de mens nog maar zo minimaal was, dat ze allemaal een gevoel hadden, en daar gaven ze geen woorden aan. Dat was niet iets wat ze konden vertellen, dat was iets wat ze voelden. Dat ze behoorden tot een onbegrijpelijk, en dat is heel belangrijk om eventjes te realiseren, een onbegrijpelijk groot geheel. En dat was weliswaar neergelegd in verhalen over goden en demonen. Maar dat gevoel was beeldloos in wezen. Dat was een gevoel van te behoren tot iets wat je ver oversteeg. En waarvan je een getuige was. Dat lijkt, als ik dat nu zo vertel, dat lijkt voor jullie waarschijnlijk niet zo heel belangrijk, maar ik denk dat het hoogst belangrijk is. Of je het gevoel hebt dat alles wat je doet ook behoort tot dat onbegrijpelijke geheel. Of dat je het onbegrijpelijke geheel, nu ga ik dus een stapje verder, eigenlijk buiten je gesteld hebt. Je zegt, mijn leven hier, dat is alles wat ik kan voelen, kan denken, kan begrijpen. En dan is er dat onbegrijpelijk. Maar dit is een hele andere positie. Dat is echt totaal anders. Want dat betekent dus dat in de tijd dat jij bezig bent met datgene wat niet tot dat onbegrijpelijke behoort, dat je dus daar ook geen boodschap aan hebt. Daar heb je geen boodschap aan. Hè? Dat is het gewone leven. Kun je uitrekenen, kun je bepalen. Denken wij, wij denken dat. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Helemaal niet. Als je er even bij stilstaat. Je gaat eens na hoe je mensen ontmoet, hoe je misschien van mensen gaat houden, dan zie je eigenlijk altijd alleen maar het, vanaf het moment dat je die ander ontmoet, zie je wat er aan het gebeuren is. Maar hoe het komt dat je die ander ontmoet, daar sta je nooit bij stil. Helemaal nooit. Want dat is al een heel groot raadsel. Die ander is op een bepaald moment van huis gegaan. Jij bent op een bepaald moment van huis gegaan. En daardoor heb je die ander op een plaats waar jij naartoe moest en waar die ander naartoe moest, heb je die ander ontmoet. Dat stukje, dat vergeten we gewoon. We beginnen te redeneren en we beginnen moeilijkheden te maken vanaf het moment dat we een relatie tot iemand hebben. Maar hoe die relatie ontstaat, vergeten we. Dat is ook maar makkelijk. Maar hoe die relatie kon ontstaan, is dus onbekend. En ons hele leven, kijk maar om je heen, kijk maar naar de ontwikkelingen, is er op gericht om dat onbekende gedeelte zo ver mogelijk weg te bannen. Psychologie staat daar helemaal niet bij stil, bij dat voorstuk, wat dat het onbegrijpelijke wordt. Het begint altijd op het moment dat er een relatie is. Ja, want dan komen ook de moeilijkheden. Dus het is heel logisch dat de psychologie zich daarmee bezighoudt. Maar dan wordt een stuk weggelaten. En de Boeddha die zei eigenlijk, maak van twee één. Ga niet die lange weg, maar ga in je dagelijks leven, maak van alles één. Betekent dat dat je een heilig leven moet leiden? Dat is weer een idee van ons, wat een heilig leven is. Ik denk dat er geen heilig leven in onze voorstelling, dat bestaat. Dat bestaat denk ik niet. Helemaal niet. Er bestaat wel een heel leven. Een leven wat dus heel is. Waarin alles altijd bij elkaar hoort. Waarin de eenvoudigste handeling behoort tot dat andere. Als je dat even begrijpt, je hoeft er maar een heel klein beetje van te begrijpen, van wat ik nu vertel. Dan is het dus onmogelijk om haast te hebben. Haast betekent dat je gescheiden hebt. Haast betekent dat je dus niet op je plek bent, maar dat je je aldoor begeeft van de plek waar je nu bent naar een andere plek toe. Naar de plek waar je komen wil. Je bent dus niet daar waar je bent. Lijfelijk ben je hier en in je geest ben je elders. Lijfelijk doe je hier iets, geestelijk ben je ook al elders. En hoe moeilijker datgene is wat je doen moet met je handen, hoe meer het erop aankomt, hoe minder kans je hebt dat je zo erg verdeeld bent. Maar we moeten ons goed beseffen dat dat een gedwongen iets is. We moeten iets zo ingewikkelds doen dat we er helemaal moeten zijn omdat het anders misloopt, bijvoorbeeld in autorijden. Dan kun je niet gaan zitten dagdromen. Als je heel goed kunt autorijden, dan kun je een heleboel automatisch doen, maar je moet toch blijven opletten. Maar dat is dus noodgedwongen. Dit is wat anders dan dat jij vrijwillig probeert heel te zijn. Te zien dat alles wat je doet, van het meest eenvoudige tot het meest ingewikkelde, nooit losstaat van jouw eigenlijke roeping als mens om je bewust te zijn van de totaliteit. Van datgene wat nog steeds geen naam heeft en ook geen naam kan krijgen. Want als het een naam heeft, is het al ontkracht, is het al gedenatureerd. Is het al thuis in onze wereld. In onze wereld van categorieën. Van hiërarchieën. Van verschillen. Van bereiken. En van falen. En daarmee zijn we met deze eenvoudige overlevering van de Boeddha, zijn we thuis in de wereld van vandaag. En je kunt op elk moment van de dag aan jezelf ervaren waar je bent. Of je alleen maar hier bent, in datgene wat gebeuren moet, of dat je tegelijk tot het onnoembare behoort, die hier dat doet wat gebeuren moet. En je zult opmerken dat dat een heel groot verschil maakt. Een wezensverschil. Of je bezig bent met alles wat gebeuren moet, en dat andere voor jou niet bestaat, of dat je vanuit dat andere dat doet wat gebeuren moet. Zodat je niet meer in eerste instantie erop let of je op tijd klaar zult komen, maar dat je gaat letten op de kwaliteit van je doen. En dat is heel wijd gezegd, de kwaliteit van je in de wereld zijn. Hoe ben je in de wereld? Moet je daar nog iets bereiken? Of zie je wat je doen moet? En probeer je dat zo goed mogelijk te doen. Afziende van het resultaat. Afziende van wat dat brengen zal. Alleen maar op de kwaliteit van het doen. Of je dat als hele mens doet, ongehaast, in het volle besef van wat je doet. Zodat je dus vanzelf niet meer bereid bent om vlug en slordig iets te doen. Als je maar op tijd bent, nietwaar? Maar dat je op de kwaliteit gaat letten. Van je zijn op aarde. En dan vraag je je misschien af, ja, waarvoor zitten wij dan eigenlijk? Als het dan zo is dat je eigenlijk dus als hele mens in je gewone leven zou moeten staan. En dan zeg ik, dat is heel simpel. Dat zitten. En ook de andere oefeningen die we doen, het lopen, het bewegen, zijn een vooroefening. Omdat we daarin kunnen gaan opmerken hoe dol geworden we zijn. Als je zit, kun je opmerken dat je zelfs moeite hebt om op je houding te letten. Gewoon maar te beseffen hoe je zit, dat is al moeilijk. Nog een stapje verder, te beseffen hoe je ademt. Als je dus niet een of ander mal schema in je hoofd hebt. Als je niet iets probeert te bereiken met die adem. Als je er alleen maar op zou letten hoe die adem gaat. Dat merk je, dat kun je niet eens. Want intussen spelen er een heleboel gedachten door je hoofd. Hè? En die gedachten kun je niet wegzetten. Dat kun je wel proberen. En dat lukt ook wel. Als je er genoeg krampachtige wil op zet, dan lukt dat wel. Maar je hoeft nog niet op te kijken of op te staan. En woep, dan is de hele Sante-Kramis terug. Dus dat heeft absoluut geen zin. Maar je kunt dus in dat zitten, kun je merken hoe je normaal functioneert. Dat is dus dat je altijd een tombola bent. En dat betekent dus dat wat je aan het doen bent, nu weer in het normale leven, dus dat wat je aan het doen bent, dat bereik je niet helemaal. Al die gedachten die door je heen spelen, soms met gevoelens, bereik je ook niet helemaal. Dus alles is half. Het zijn allemaal losse eindjes. En dat vinden wij heel normaal. Zo is ons leven. En we doen er vanuit de techniek en vanuit de wetenschap en vanuit de vooruitgang, doen we er alles aan om nog meer losse eindjes eraan toe te voegen. Nog meer en nog meer. Want dan weet je meer, heb je meer informatie. En we denken nog steeds, meer informatie is meer macht. Hè? Kun je meer? Het is ook zo, maar het is heel eenzijdig. Het is alleen maar die ene kant. En we zien aan de andere kant dat we hopeloos vastzitten. We hebben, zoals Erik Erikson zei, in Amerika, en dat is nu al een jaar of 20 geleden, die zei, op den duur zullen we op elke Amerikaan 2 psychologen nodig hebben. Dat is onze toekomst. Het is natuurlijk een beetje overdreven. Maar het geeft wel aan hoe we bezig zijn. Dus als je daarin een verandering wil brengen, dan is dat iets heel fundamenteels. Dan is dat niet iets wat je even kunt doen, knopje omzetten. Er zijn mensen die moeite hebben met overgave. Dat is ook wat. Overgave. Het is het laatste waar wij op het ogenblik aan werken. In de maatschappij. Iedereen moet alles kunnen zeggen. Maar dus op een bepaald moment zwijgen en het onbegrijpelijke tot je door laten dringen. Mensen, kinderen, dan kun je dus niet meer kritisch zijn. Dan heb je geen inspraak meer. Dan ben je eigenlijk niks. Je kunt alleen maar luisteren. En niet alleen dus in de heilige momenten, maar al door. Dat is wat. En dat is toch eigenlijk waar de hele meditatie om draait. En jullie kunnen het heel eenvoudig merken. Hè? De meeste mensen hebben vreselijke moeite met de energieoefening. Hoe komt dat? omdat we niet gewoon kunnen voelen wat er gebeurt. We hebben allemaal voorstellingen in ons hoofd. Dat zal dus zo zijn. En bovendien, ik heb daar natuurlijk het nodige over gezegd. Ja, het is wel nodig dat ik er iets over zeg. Maar eigenlijk is het wel contrabande. Want alles wat ik zeg is weer een voorstelling. En jullie zitten dan weer met die voorstellingen opgeschreven. En als het niet van mij komt, dan komt het uit een boek. Of het komt van een ander. Die nou één keer de taal gebruikt. En ik ben me daar heel goed van bewust. Hè? Vanavond, dan ik met jullie aan het praten ben, tegen jullie aan het praten ben, hè, wek ik voorstellingen. Ja, als wij allemaal in staat waren om te luisteren, echt te luisteren, dus van binnenuit te luisteren, dan zou het voldoende zijn als we hier bij elkaar kwamen, niets zeiden, en na 5 dagen naar huis ging. Maar misschien hoefden we dan ook hier niet te komen. Dus in ons samen zijn en met het gebruik van de taal moeten we ons maar behelpen. We moeten ons een beetje behelpen. Maar we moeten dus goed zien dat het behelpen is. Dat ik dus nooit jullie kan vertellen, maar dan ook nooit, wat het nou eigenlijk is. Zoiets eenvoudigs als het voelen van de energie, het ervaren van de energie. Ik probeer het elke 5-daagse weer. En ik zal het blijven proberen, omdat ik nou een keer een optimistisch mens ben. Maar die moeilijkheid die is er. En dat geldt voor alle oefeningen. Op het moment dat je dit doorhebt, verandert je manier van met de oefeningen omgaan. Je beseft dan dat jij zelf zult moeten ontdekken hoe het gaat. Dat wat ik je zeg, of wat ik in een boekje schrijf, of wat een ander in een boekje geschreven heeft, dat is een hele povere aanwijzing. Maar je moet zelf ontdekken waar jij zit te wachten op het uitkomen van je voorstelling. Of waar jij wezenlijk aan het oefenen bent. Dat wil zeggen, luisterend, voelend, constateren wat er in je gebeurt. En het niet afchecken, aan wat ik gezegd heb. Niet afchecken. En zolang je blijft afchecken, kun je niet constateren, mensen, dat gaat niet. Dan jaag je een illusie na. Iets wat niet bestaat. Het enige wat bestaat is jouw ervaring. Maar je kunt niet eens ervaren omdat je naar een voorstelling toe werkt. Omdat je checkt met wat heeft die man gezegd. Of wat heeft die vrouw gezegd. Je kunt dus niet voelen wat je voelt. En dat is een hele vreemde wereld. En daar leven wij in. En we zijn zo gedresseerd dat we het gevoel hebben dat we het goed doen, als we voelen wat de voorstelling ons voorhoudt. Maar je zult zeggen, ja, maar als ik nou niet meer naar de voorstelling toe kan werken, dan heb ik niks meer in mijn handen. Nou, dat is nou mijn bedoeling, dat je niks meer in je handen hebt. Dat je overgelaten bent aan jezelf. Ik heb het in mijn leven opgemerkt dat de wezenlijke dingen zijn die dingen die je nooit verlaten. Ook niet als je op het punt staat, naar je denkt, om het leven te verliezen. Het komt erop aan wat dan overblijft. En dan blijft alleen maar over wat van het andere is in jou. Want het andere is natuurlijk in ons allemaal, zonder uitzondering. Alleen als we het niet ervaren, zeggen we het is er niet. En dan zeggen we ik moet het bereiken. Maar het is er altijd. Alleen we moeten bereid zijn om alles wat gebeuren moet, concreet gebeuren moet, een momentje te vergeten. En er is geen mens hier die mij kan vertellen dat hij daar geen tijd voor heeft. En dan is het een grote jokkebrok. Je hoeft niet 24 uur van de dag iets te doen. Als het 16 uur is, is het veel. Maar er is dus tijd vrij om niet iets te doen wat moet. Om alleen maar te luisteren naar wat er plaats heeft. Want alleen in die momenten zul je gaan opmerken hoe krampachtig je bent. Hoe doelgericht en hoe nuttig je bent. En je zult merken dat die vreselijk nuttige mens de meest onnutte mens is die er bestaat. Want dat is de mens die de problemen maakt. En dat is de mens die kapot gaat aan zijn relatie. Dat is de mens die de ander probeert te manipuleren. Die de ander aan zich ondergeschikt probeert te maken. Die meent dat hij op de ander recht heeft. Dat is die efficiënte mens, die nuttige mens. Dus het heeft alle zin van die dag, dat etmaal wat je toebedeeld is, waarin je zo vreselijk veel moet doen, om daar een heel klein plekje voor vrij te maken, om te beseffen wie je bent, hoe je doet, hoe je lichaam is, hoe je ademt. Of je van de wereld houdt of eigenlijk helemaal niet. Hè? Of je een ander mens belangrijk vindt. Of eigenlijk alleen maar voor zover die voor jou van belang kan zijn. En dat hoeft helemaal niet zo bot te zijn. Dat kan heel verfijnd zijn. Maar dat is geen echte belangstelling. kun je te weten komen. En je kunt te weten komen hoe je eigenlijk over alles een oordeel hebt. En hoe dat vreselijke belangrijke oordeel jou hartstikke dwars zit. Dan kun je niet meer kijken en luisteren en voelen. Of dat nou een persoonlijke God is die je najaagt. Of een banksaldo, dat maakt echt niet zo'n groot verschil. Maar is het gedeeld, is het afgescheiden of is het heel? Dus de vraag is dan niet meer, is mijn leven nuttig? Maar is mijn leven heel? En dat alles zat dus in die kleine, ogenschijnlijk eenvoudige overlevering van de Boeddha, die tegen die vrouw zei, dat wat je graag wil, dat is zo'n lange weg. Want dat betekent dat je dus door al die voorstellingen van zo'n orde heen moet. Om dan, net als Theresia van Avila, te bereiken, te merken aan het eind, dat wat beeldloos is, is datgene waar het om gaat. Of zoals meester Eckhart zei, zolang ik God zeg, kan God niet in mij wonen. Het is allemaal hetzelfde. En dat is zowel van de heilige Theresia, Eckhart is natuurlijk een heel bijzonder gebied. Maar het zegt hetzelfde. Maak geen scheiding. Don't divide. Alles hoort bij elkaar. Elke daad, elke beweging, elke gedachte, elk gevoel heeft gevolgen. Naar meer heelwording of naar meer afscheiding. En aan ons is de keuze.